Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 3 en daarvan het tweede vers, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Het tweede van Psalm 3. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 77 en daarvan het zesde vers, zal God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 77, daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in Rut 3. Wat tevens ook de tekst voor de prediking is. We luisteren naar de wet, wij zingen het zesde van Psalm 77 en daarna lezen wij uit Gods heilig woord Rut 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult hier geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar, mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wangen. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer. Maar maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. Ga dan in en sla zijn voetdeksel op en leg u. Zo zal u te kennen geven wat ge doen zult. En ze zeiden tot haar, al wat gij tot mij zegt zal ik doen. Alzo ging zij af naar de dorsvloer en deed aan alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een koorhoop. Daarna kwam zij stillekens in en sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. En het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte en om zich greep en zie, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide, wie zijt gij? En ze zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide, gezegend zijt gij de Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan het zij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Want de ganse stad mijns volks weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan, weliswaar dat ik een losser ben. Maar er is nog een losser, nader dan ik. Blijf deze nacht over. Voorts in de morgen zal schieden, indien hij u lost, goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen. Zo verachtig als de Heere leeft, leg u neder tot de morgen toe. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe, en ze stond op, eer dat de een de ander kennen kon. Want hij zeiden, het worden niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Voort zeide hij, lang de sluier die op u is, en houd dien. En ze hield hem. En hem had 6 maten gerst, en legde ze op haar. Daarna ging hij in de stad. En zij nu kwam tot haar schoonmoeder, de welke zeide, wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde alles wat die man haar gedaan had. Ook zeide zij, deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zeide tot mij, kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij, zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen, want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleinde hebben.
In onze voorbeden denken we nog aan broeder Boy die nog in het ziekenhuis ligt. Broeder Peter Naude mocht weer thuis komen. Zuster P. Kraaiveld-Drogendijk verblijft in de Koningshof. En we denken ook aan de familie Hogeboom. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Aan het begin van deze aan u gewijde dag, Heren, naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht. En dan bidden wij van u, wilt u ons aanzien in die biddende en die dankende hoge priester. We kunnen niet in onze eigen naam komen. We hebben in onszelf niets waarop we kunnen pleiten. Heere, alleen uw genade zal ons toelaten tot de troon uwer genade. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En we hebben hulp nodig. Maar we kunnen niets vanuit onszelf, zeker als het gaat om preken. O, wij bidden u daarom ook, of gij ons de leiding van uw Heilige Geest wil schenken en de opening van uw woord. Geef, Heere, dat het onderwijs dat in Rut 3 verborgen ligt open mag gaan als het gaat om de kennis van de meerdere Boas. We bidden van u of gij ons van alles af wil brengen buiten Christus. Want daar gaat het toch over. Dat wij in een afgesneden weg alleen de grond en de zaligheid vinden in die beloofde zaligmaker. Wiens komst wij gedenken wanneer wij volgende week kerst zullen vieren met elkaar. En zullen gedenken aan dat grote heilsfeit, dat hij gezonden is van de Vader tot een zaligmaker van zondaren. Heere, geef toch dat wij in de beleving zondaar mogen worden voor uw aangezicht, opdat er ook plaats mag komen in ons hart voor hem. Want van nature is er geen plaats in ons hart. Dan zijn we als Bethlehem en voor hen lieden was geen plaats. En dat is echt zo, Heere. En geef toch dat we daarom ook zullen ervaren dat het enkel genade is. En dat u naar ons omziet, ook vanmorgen weer, door middel van de prediking van uw woord. Wilt u dan alles wat hindert wegnemen. Zo dragen we elkaar aan u op. We bidden u voor de rouwdragenden in ons midden. O Heere, wilt gij ze sterken. Juist ook in deze dagen wordt het zo gevoeld. De lege plaats die er gekomen is. O Heere, wilt u daarin toch een bezoek brengen met uw heil. Met uw troost en ondersteuning. We dragen de zieken aan u op. Degene die gebonden zijn aan huis, meeluisteren via de kerktelefoon. Dan denken we ook aan zuster Kraaiveld-Drogendijk. Wilt u met onze oude zuster zijn. O Heere, u kent ook haar strijd. En we bidden voor haar. Of gij toch met uw Heilige Geest haar geloof wil schenken. Dat het ook voor haar nog kan. We bidden van u of gij ook haar wil helpen om te wennen in de Koningshof. Gedenk broeder Boy, we danken u er hartelijk voor dat hij door de operatie heen geleid mocht worden. Wilt u hem verder ook aansterken en uw genade geven. Dat geldt ook voor broeder den Oude. Hij is weer thuis, heren. U weet de zorgen die er zijn. Maar vooral ook de zorg omtrent zijn ziel. O heren, wilt gij hem toch gedenken. En een God van nabij zijn en niet van verre. En dat hij ook door middel van het woord van deze morgen toch moed mag scheppen. Dat het ook voor hem nog kan. We bidden u voor de familie Hoge Boom ook in hun zorgen. Dragen we hen hartelijk aan u de heren op. Wilt u ze helpen. Gedenk ons zo allen tezamen, Heer. En wilt u de Satan schelden dat hij geen vat op ons zal krijgen. En dit vragen wij u om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 130, de versen 1, 2 en 3. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. 130 vers 1. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En het tweede, zo gij in het recht wilt treden. En het derde, ik blijf de Heere verwachten. En straks na het amen van de prediking zingen wij het vierde vers van Psalm 130. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Het vierde vers van Psalm 130. Gemeente, de geschiedenisschrijver van het boekje Rut is vertrouwd geweest met het boerenleven in het oude Israël. En als je daar geen verstand van zou hebben, dan zou hele tafereel wat zich in Rut 3 afspeelt ons heel vreemd voorkomen. Namelijk dat midden in de nacht een vrouw naar een man toe gaat. Wij zouden dat heel dubieus vinden. Maar we moeten niet vergeten, gemeente, dat het gewoonte was, wanneer de boeren de oogst binnen hadden gehaald, dat zij dan van de akker naar een andere plaats toe verhuisden. En dan gebruik ik met opzet dat woord, verhuisden, om daar tijdelijk te gaan wonen, te verblijven op de dorpsvloer. Ze bleven daar dus dag en nacht. En wat gingen ze daar dan doen, jongens en meisjes? Dan namen ze de oogst mee. Dus de halmen waar het koren in was, gerst en tarwe. En die brachten ze dan naar de dorsvloer. En zo'n dorsvloer, dat is een plaats wat op een hoogte lag. En ze zochten daarvoor een wat platte steenrots of een gedeelte waar de aarde behoorlijk hard was. En de bedoeling was dan dat het een plek zou zijn dat ook de wind zou vangen vanaf het westen. En als ze dan het koren op de dorsvloer neerlegden, dan sloegen ze de korrels eruit. En dan vervolgens, dan pakten ze een vork en ze schepten het op. En dan was het de bedoeling dat de wind, de westenwind, het kaf en de stengels wegwaaiden. En dat de korrels op de dorsvloer bleven liggen. En dan veegden ze die korrels bij elkaar. En dan werden dat grote hopen van korrels, van graankorrels. Zodat ze verwerkt zouden kunnen worden. En dat ging gepaard met veel vrolijkheid. Met eten en met drinken. En zij sliepen dan ook op de dorsvloer. En zodoende komt ook Rut daar op de dorsvloer van Boas terecht. Dat is het eerste wat ik vooraf wil zeggen. Tweede is dat wij in het begin van de serie wel eens gewezen hebben op Efeze 5. Daar gaat het over het huwelijk. En daar zegt Paulus dat het huwelijk een beeld is van Christus en zijn gemeente. En ook dat moeten wij ons bedenken wanneer het hier in Rut 3 gaat om een huwelijksaanzoek van Rut. Want we schrijven boven de prediking, Rut doet een huwelijksaanzoek bij Boas. Drie gedachten. We staan stil bij haar motief, ten tweede bij haar ontmoeting en ten derde bij haar wachtenstijd. Dus Rut doet een huwelijksaanzoek bij Boas. Haar motief, haar ontmoeting en haar hoop of haar wachtenstijd. Dus allereerst staan we stil bij haar motief. Het is niet Rut, maar Naomi die op het idee komt om Rut naar de dorsvloer van Boas te sturen. En Naomi leidt haar plan dan ook in zoals ons hoofdstuk begint en zegt tot haar: mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat. Met andere woorden, zal ik niet alles voor je doen om een goed onderdak te vinden. Naomi voelt zich daar verantwoordelijk voor, zodat je rust kunt vinden. Het is de rust waar ze al eerder over gesproken heeft tegenover haar schoondochter. We kunnen dat lezen in Rut 1 vers 9. Daar heeft ze immers in de negatieve zin gezegd van: zou je bij mij nog rust kunnen vinden? Zou ik nog een jongetje kunnen krijgen? Zou je daarop kunnen wachten? Dat die een man zou worden, dat is natuurlijk onmogelijk. En toen spoorden ze aan om rust te vinden in Moab. Maar nu gaat het over de verantwoordelijkheid die Naomi voelt voor Rut, haar toekomst. En daarom komt Naomi met een plan. En dat is naar oud-Oosterse gewoonte, geliefden. De ouders, jongens en meisjes, die waren namelijk verantwoordelijk om een huwelijkspartner te zoeken voor hun dochter of voor hun zoon. En in dit geval voelt Naomi zich verantwoordelijk voor haar schoondochter. En in vers 2 wordt dan duidelijk dat Naomi echt gericht is op Boas. Het is haar om Boas te doen. We lezen namelijk in vers 2, nu dan is niet Boas met wiens maagde gij geweest zijt van onze bloedvriendschap. Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Naomi die heeft namelijk gezien in het optreden van Boas dat de Heere haar zijn gunst weer heeft betoond. En Rut is immers al die maanden toen de oogst op de akker van Boas werd binnengehaald, op de akker van Boas geweest. Voortdurend kwam ze met Aren terug thuis en elke keer zag Naomi hoe goed Boas voor Rut was. Maar nu de oogst voorbij is, nu zullen ze verder moeten. Want de winter staat immers voor de deur. En daarom wijst Naomi op het feit dat Boas familie van hen is. En daarmee geeft zij indirect aan dat zij de hoop koestert dat ook haar familie voortgezet zal worden straks in Boas en in Rut als ze samen zullen trouwen. Naomi weet, Boas is ook op de dorsvloer. En daarom spoort ze Rut aan om naar die dorsvloer te gaan. En wij lezen dan ook in vers 3, zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer. Maar maak u de man niet bekend totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden als hij nederligt dat gij de plaats zult merken waar hij zal nederliggen. Ga dan in en slaap en sla zijn voetdeksel op en leg u en zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. Rut die moet dus van kleding veranderen. Ze draagt al die tijd nog rouwkleding. En nu moet ze haar sierlijke kleed gaan aantrekken. Ze moet zich gaan baden en gaan zalven met geparfumeerde olie, zodat ze lekker ruikt, zodat ze er aantrekkelijk uitziet. Ze moet eigenlijk in heel die handeling laten zien dat zij een jonge vrouw is die zich beschikbaar stelt voor een huwelijk. De rouwperiode is geëindigd. En als Naomi de eerste aanwijzing heeft gegeven, dan gaat ze zeggen wat ze moet doen als ze dus zelf naar de dorsvloer gaat. Dan mocht zij wachten op Boas. Wachten dat Boas klaar is met zijn werk. En dat Boas gaat eten en gaat drinken. En dat hij daardoor in een goede stemming komt. En vervolgens moet ze wachten dat Boas ergens bij een korenhoop gaat liggen. Onder een kleed, onder een deken zouden wij zeggen. En dan moet ze wachten totdat Boas gaat slapen. En vervolgens moet zij naar Boas toesluipen en aan zijn voeten gaan liggen en dan de onderkant van die deken oplichten, zodat die voeten bloot komen te liggen in de hoop dat hij koud wordt en dat hij door de kou wakker wordt en ontdekt dat er een vrouw aan zijn voeten ligt. En Naomi zegt, en als dat plan lukt en hij wordt wakker, dan zal hij wel zeggen wat je doen moet. Het hele plan van Naomi, dat wijst er ondubbelzinnig op, gemeente, dat Rut dus een huwelijksaanzoek moet doen bij Boas. Naomi vertrouwt Boas. Naomi is ervan verzekerd dat Boas een integer man is. Dat hij geen misbruik zal maken van deze situatie. En we lezen dan ook in vers 5. En zij zeiden tot haar, al wat gij tot mij zegt, dat zal ik doen. Dus Rut die onderwerpt zich aan het hele plan van Naomi. We lezen niets van twijfel, we lezen ook niets van angst. Met een zekere vastberadenheid is Rut echt van plan om te gaan doen wat Naomi van haar vraagt. Heeft ze daarin ook vertrouwen in de Heere? Plan is echter niet vrij van risico's, gemeente. Want ja, onderweg, dan kan ze gezien worden. Als ze nu naar de dorsvloer toe zal gaan. En het kan haar goede naam schade berokkenen. Ze heeft immers inmiddels in al die maanden een goede naam opgebouwd in Bethlehem. Tweede risico is dat Boas het natuurlijk echt verkeerd kan opvatten. Dat het een poging is van een arme weduwe om hoger op te komen. Om op die manier rijk te worden. Als je immers met een rijke man trouwt, nou dan ben je verzekerd dat het goed met je zal gaan. Derde risico is dat Boas boos zal worden. En dat hij het gaat zien als een vorm van seksuele verleiding daar op de dorsvloer aan de voeten van een man te gaan liggen. Nee, dat kan toch eigenlijk niet. En het vierde is dat zij, omdat zij 's avonds naar de dorsvloer zal gaan en eigenlijk de wet tegen heeft, want in de wetten van Moab staat niet dat je naar de dorsvloer mag gaan om daar ook nog koren te rapen, dat ze weggejaagd zal worden door de knechten. Wat drijft haar toch om naar de dorsvloer van Boas toe te gaan? Wat drijft Naomi? Heel eenvoudig, gemeente. Honger. Want ze moeten blijven leven. Tot nu toe zijn ze in leven gebleven daar op de akker van Boas door aren te rapen. Wat drijft daar? Heel eenvoudig, dat is de armoede. Ze hebben immers verder ook geen andere bron van inkomen. Wat drijft hen? Dat is de dood uiteindelijk. Want als je geen eten hebt, dan zul je sterven, dat weten we allemaal. De winter staat immers voor de deur. Ja, zolang de tijd van de oogst duurde, ging het allemaal nog wel. En zag zij dagelijks het vriendelijke gezicht van Boas. En zag ze daarin de toestemming die ze kreeg om aren te rapen. En zo leefden ze dag in dag uit, geliefden. Maar nu, ja, nu waren Boas en het personeel verdwenen van de akker. De akker was leeg. Niets lag er meer op de akker. Ze waren immers allemaal naar de dorsvloer gegaan en daar mocht ze eigenlijk niet komen. En dat betekende dat er dus ook geen mogelijkheid voor haar was om verder nog zichzelf in het leven te kunnen onderhouden. En Naomi zag die nood. Naomi zag dat Rut van zichzelf een onbeschermde weduwe was. En ook al zodanig achter zou blijven. Naomi zag, alleen een huwelijk met Boas zal haar kunnen redden. Ze zal met Boas verenigd moeten worden. Hij zal haar moeten trouwen. Hij zal haar moeten lossen. En in haar ook Naomi. Want Naomi had ook een hartelijk verlangen dat de naam van haar familie voortgezet zou worden in Israël. Zo zal in een rechte weg Rut naar Boas geleid moeten worden. Naomi die hoopt dus op dat zogenaamde leviraatshuwelijk, dat zwagerhuwelijk. Nee, Boas was geen zwager van Rut. Misschien in de verte een aangetrouwde neef, maar meer ook niet. En toch hoopte Naomi op dat leviraatshuwelijk. Dat heb ik de vorige keer uitgelegd, jongelui. Dat als een weduwe achterblijft, dat een broer dan met die weduwe moet trouwen. Maar vooral heeft Naomi het oog op het losserschap. Immers, Boas, dat is de losser. Hij is verplicht om hen te verlossen van die armoede, van de dood, geliefden. Gemeente, heel deze instelling van dat losserschap, zo hebben wij eerder verwezen, wijst heen naar Christus. Christus die wordt in het geheel van de schrift immers voorgesteld als de man van zijn bruidskerk. Ik denk aan Jesaja 54 vers 5. Uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam. Hij is de losser, de goel, het Hebreeuwse woord voor losser, de verlosser van zijn volk, geliefden. Denk aan Psalm 130 vers 8. Waar we straks ook samen gaan zingen. Hij zal Israël verlossen van al hun ongerechtigheden. Hij is de vrijwillige bloedvriend. Hij is familie van arme zondaren, geliefden. Hij heeft in de nacht van kerst in Bethlehem ons vlees en bloed aangenomen. En gemeente, wij arme zondaren, wij zullen met die man verenigd moeten worden. Wil het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid? Willen wij niet omkomen? Willen wij niet voor eeuwig in de dood terechtkomen, geliefden? Kijk, en nu moeten die twee, die man van zijn bruidskerk, de grote losser en die arme geestelijke weduwe, die moeten met elkaar verenigd worden in een huwelijk. In een geestelijk huwelijk, zoals de apostel Paulus dat zegt in Efeze 5. Ziende op Christus en zijn gemeente. Die arme, door onweder voortgedrevene, die ongetrooste, die omkomende zondaar, die moet in een rechte weg verenigd worden met die grote losser, de man van zijn kerk. Is dat voor u ook een levensvraag geworden in uw leven? Daar gaat het om, gemeente, dat je zegt, hoe kom ik nu in gemeenschap met die grote Boas? Hoe word ik nu door genade in een rechte weg de vrouw van die man, geweldig van vermogen? En daarin zien wij een beeld in onze geschiedenis, geliefden. Want wat is het groot wanneer Gods geest in ons leven begonnen is, en dat hij de rust opgezegd heeft. Dat wij gevoelen dat we onbekeerd zijn. En dat de Heere door de liefde Gods die keuze in het hart werkt. Om de wereld en al haar begeerlijkheden vaarwel te zeggen. Dat de liefde tot de zonde in ons hart gebroken wordt. En dat er een betrekking komt tot de Heere en zijn dienst. Dat de Heere de brug naar de wereld ophaalt. En dat hij ons een zoekend leven gaat geven. Een leven om in gemeenschap te komen met die God. Wat is het groot, geliefden, wanneer wij gebracht worden op de akker van Boas. En dat we ervaren dat de Heere ons vanuit de bediening van het woord onderwijs geeft. En dat de Heere wel eens een bemoediging geeft. Dat ik ook nog bekeerd kan worden. Dat ik ook nog zalig kan worden. Dat ik in de binnenkamer mag ervaren dat de Heilige Geest mij gebed geeft. Dat ik opening krijg in mijn gebed. Dat er naar me geluisterd wordt vanuit de hemel. En dat naar zulkeen die het zich onwaardig heeft gemaakt, dat de Heere naar mij omziet, gemeente. En dat ik toch in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid mag merken dat hij aan mij denkt. En dat ik in de prediking soms een heenwijzing krijg naar hem, uit wiens mond de woorden komen die meerdere Boas, dat ik zijn onderwijs mag vernemen door de bediening van het woord. Maar o wee gemeente, wanneer er een tijd komt, wanneer dat alles minder gaat worden. En dat is de gang van degene die de Heere brengt in de vereniging met Christus. Die komen in een periode dat alles minder gaat worden en dan gaan ze twijfelen. Dan denken ze, wat is dat allemaal geweest wat ik meegemaakt heb? Is dat daadwerkelijk wel van God geweest? Is dat wel zaligmakend geweest? De binnenpraters van binnen krijgen de overhand. En die zeggen, en als het dan niet van God geweest is, dan zal het toch nog eeuwig omkomen zijn. En de buitenpraters, de duivel, de Satan, die zit dan ook niet stil. En die zal proberen om alles in twijfel te trekken. Zodat de ziel gaat wanhopen aan God. Of er wel echt een waar werk van God bij geweest is in de ziel. En als dan een poging gedaan wordt om dat weer terug te krijgen, dan blijkt de akker zo leeg te zijn. Ook die oude beloften die vroeger zo spraken, de kracht is eruit. En het lijkt wel alsof de hemel van koper is. En God leidt mij, zo noem ik het dan altijd maar, in een vreemde weg. Waarin ik mijzelf geen naam kan geven en het niet meer kan bekijken. Wat moet ik dan doen? En dan hoor ik het wel in de prediking. We moeten hem hebben. Hem, Boas, zoals Naomi dat ook zegt. Mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat. Want de rust is immers opgezegd. O, die onrust van binnen, die onrust van dat omkomen, die onrust van de dood. En die onrust van dat ik niet weet wat ik doen moet. O, ik hoor het zo dikwijls in de prediking, dat ik de meerdere Boas moet kennen, dat ik met hem verenigd moet worden. Maar hoe moet dat toch? Ze kunnen niet voor God bestaan, geliefden. En ze kunnen het ook niet meer doen met wat zij op de akker van Boas hebben opgedaan. Naomi ziet het. Naomi weet het. Naomi is hier het beeld van een geoefend kind van God. Die de gang van Gods kinderen kent. En wat is het dan belangrijk dat zulke zielen in goede handen komen. En dat ze geestelijke leiding krijgen door de prediking of door het onderwijs van een kind van God. Naomi ziet het. Rut. En ik hoop dat er hier een Rut in ons midden is. Rut moet eens anderen worden. Met een hoofdletter. Rut moet niet bij Naomi blijven steken. En bij wat er wel eens gezegd is en genoten is. Maar Rut moet eens anderen worden. En dat in de beleving voor God, hè. Daar gaat het om. Want ze dreigt verarmd te worden. En niemand anders kan dat zijn dan Boas. Zo ziet Naomi het. En daarom moet ze poging doen om bij Boas te komen. En wat doet Naomi dan? Naomi spoort aan om zich aannemelijk te maken voor Boas. Ga je maar wassen, ga je maar oliën, ga je kleding maar veranderen. En dan moet je naar de dorsvloer gaan. En geliefden, dat is taal naar het hart van zo'n ziel. Want die ziel die zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om bij Boas te komen? Wat moet ik doen om Christus te leren kennen, om met hem verenigd te worden, dat hij mijn man wordt? Wat moet ik doen? Ze willen alles wel doen, geliefde, om zich aannemelijk te maken voor hem. En dat gaat dan ook zo makkelijk. Als Naomi zegt, doe dit maar en doe dat maar, dan doen ze dat allemaal, want zij willen Boas. Kent u daar iets van, geliefde? Om zo te werken en je aangenaam te maken voor de meerdere Boas. Wat moeten ze doen? Naar de dorsvloer toe. Een plek waar ze niet mogen komen. Allerlei risico's zijn er die haar tegen kunnen houden. Maar wanneer dat heilige doen in het hart gewerkt wordt door de Heilige Geest, dan trotseren ze alle risico's, want ze moeten bij Boas zijn. Dan is het net als bij Esther, kom ik om, dan kom ik om, maar ik moet bij hem zijn. Ik moet aan zijn voeten komen, ik moet hem gaan verzoeken of hij mij, arme zondaar, aan wil nemen en of hij ook de mijne wilt worden. En hoe moeten we dat nu beoordelen, geliefd? Dat doen, dat opknappen, dat toch weer aannemelijk maken. Dat is een mengeling. Dat is een mengeling van wet en evangelie. Dat is een mengeling van enerzijds toch weer zelf proberen je aannemelijk te maken voor Christus. En anderzijds spreekt daar ook de liefde in door. Want het is die trekkende liefde des vaders die de zijnen trekt naar Christus. En die mengeling, die kunnen ze zelf niet onderscheiden. En daarom zullen ze dat ook doen, net zoals Rut ook zegt, al wat gij mij zegt, dat zal ik doen. En zo is een zondaar wat aan het aftobben om voor Christus een aannemelijke bruid te worden. Misschien is hier ook wel zo'n tobbe die zegt, wat moet ik allemaal doen opdat ik voor Christus aannemelijk word. Ach, ze hebben wel gezien dat dat niet meer gaat met de verandering van hun uiterlijke leven. Dat hebben ze geprobeerd, geliefden. Echt waar, dat ga je echt doen hoor, in die keuze. Maar het moet dieper. En dan gaan ze dat proberen met andere dingen. En daar horen wij ook van in onze tweede gedachte, wanneer het komt tot een ontmoeting met Boas. Haar ontmoeting. Daar gaat Rut. Ze heeft zich omgekleed, ze heeft zich gebaad en geolied. En ze ontleent vrijmoedigheid aan Naomi's woorden, dat Boas dan zelf wel zeggen zal wat je doen moet. En als Boas dan gegeten en gedronken heeft en hij is wat slaperig aan het worden, begeeft hij zich naar de korenhoop om daar te gaan slapen. En hij legt inderdaad het kleed over zijn lichaam, jongens en meisjes. En dan is het al donker. Als wij daar een gedaante zien sluipen over de dorsvloer van Boas. En je raadt het natuurlijk al, jongens en meisjes, dat is Rut. En Boas, hij slaapt diep, want als Boas als Rut aan zijn voeten gaat liggen, dan haalt Rut dat dekkleed van zijn voeten af. En dan duurt het best nog wel lang voordat Boas wakker wordt. Want wij lezen in onze tekst dat Boas midden in de nacht wakker wordt. En als hij midden in de nacht wakker wordt, dan schrikt hij en hij grijpt om zich heen. En hij voelt dat er een vrouw aan zijn voeten ligt. En hij zegt, wie zijt gij? En dan zegt Rut, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel over mij uit, want gij zijt de losser. Zo presenteert Rut zich dus aan Boas. Ze zegt, ik ben Rut, uw dienstmaagd. En dan gebruikt ze een woord wat anders is dan het woord wat we lezen in Rut 2 vers 13. Daar in Rut 2 vers 13 heeft ze zichzelf ook een dienstmaagd genoemd. Daar staat, terwijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt. Maar daar staat in het Hebreeuws een woord dat puur betekent een slavin. Maar het woord dat ze hier gebruikt, dat heeft wel verwantschap met dat andere woord. Wat in zekere zin ook wel slavin betekent. Maar er zit iets meer in dan alleen maar puur een slavin. Maar er zit ook iets in van het worden van een huwbare vrouw. Voor Boas. En vooral wanneer ze er dan aan toevoegt en breidt dan uw vleugelen over mij uit. Want die uitdrukking, dat is een uitdrukking die niet alleen betekent van bescherm me toch alsjeblieft, Boas. Maar dat betekent ook, wil je mij tot je vrouw nemen, Boas. We kunnen dat lezen in Ezechiël 16 vers 8. Ik heb daar al eerder naar verwezen. Dat is een gewoonte in het oosten, dat een man dan zijn kleed over een vrouw heen slaat. En daarmee aangeeft van, ik wil je tot vrouw hebben. O Boas, sla toch je kleed. Breid toch je vleugel over mij uit. Om mij te beschermen en mij tot je vrouw te nemen. En dan doet ze een beroep op een goddelijke ordinantie. Want gij zijt de losser. En dat is de sterkste grond eigenlijk om hier Boas aan te spreken. Gij zijt de losser. En dan kom ik even terug op wat ik in mijn eerste gedachte zei, gemeente. Als we dit geestelijk overbrengen op de gang van een arme zondaar naar Christus toe. Arme zondaar, die de noodzakelijkheid heeft gezien dat hij met Christus verenigd moet worden, die doet een poging om zich aannemelijk te maken voor Christus. En zo de toevlucht te nemen tot Christus, geliefde. Die komt, vermengd met wet en evangelie. Die komt om als het ware een overeenkomst te sluiten met Christus. En dat zien we hier ook bij de manier waarop Rut zich voorstelt aan Boas. Wie zijt gij? Wat zou je dan zeggen? U die ook zegt, ik zal Christus moeten leren kennen in mijn leven. Ik zal met hem verenigd moeten worden. Hij moet de mijne worden. Wat zeg je dan? Wanneer de meerdere Boas aan je zou vragen, wie zijt gij? Rut die zegt, ik ben uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugelen over mij uit, want gij zijt de losser. En dan zie je dat zij zich aanbiedt als een dienstmaagd. Ik zou u willen dienen. Ik zou alles wel aan u willen geven. En toch beseft ze, ik heb bescherming nodig, want gij zijt de losser. O, die ziel die komt tot Christus opgesierd. Zoals Rut opgesierd was voor Boas. Opgesierd met oprechte bedoelingen. Werkelijk waar. Ze menen het. Ze hebben het gezien. Hem moeten ze kennen. En ze hebben er alles voor over. Wat hij ook van hen zou vragen, geliefde. Opgesierd. O, ze tobben het af. Omtrent de oprechtheid van, en dan noem ik een paar van die versierselen. De oprechtheid van hun boetvaardigheid. Van hun zondebesef. Van hun ontdekkingen. Van hun tranen. O, ze tobben wat af. Door dat voortdurend te toetsen aan het woord van God. Wanneer kan nou een mens weten dat hij recht verbroken van hart is. Dat hij een zaligmakende ontdekking heeft aan zichzelf. Dat hij een belofte van God heeft gekregen. Vragen waar hij antwoord op wil weten. Die ook verklaard worden in de bediening van het woord. Wat het kenmerk is van die zuivere kenmerken. Van een boetvaardig zondaar. Van iemand die komende is tot Christus. Maar geliefden, ze gaan er dikwijls mee om. Alsof ze geld in hun portemonnee hebben. Wat zij aan kunnen bieden. Om daar Christus mee te kopen. Maar hij is niet te koop. Ze moeten leren, komt, koopt en eet. Zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Want dat is onkunde, geliefde. Ze proberen een overeenkomst te brengen met Christus. En te zeggen van, kan ik dan zo niet? Want gij zijt de losser. Gij zijt de beschermer. Alleen in u is het leven, Heere. Ze kunnen het leven niet meer bij zichzelf houden. Maar gevoelt u, geliefde, dat ze daardoor eigenlijk nog niet een volkomen pasklaar voorwerp zijn voor Christus in zijn losserschap gemeente. En daarom hebben ze die profetische bediening zo nodig. Boas begrijpt Rut onmiddellijk. Dat het hier gaat om een huwelijksaanzoek. En hij reageert dan ook positief op haar verzoek. Hij zegent Rut. Hij prijst deze daad van Rut. Hij zegt, deze daad is nog beter dan dat je je schoonmoeder Naomi aangekleefd hebt. Dat je geen jonge huwelijkskandidaten hebt gezocht, maar dat je mij hebt uitgekozen tot je toekomstige man. Daarin prijst hij Rut. Want Boas was een stuk ouder dan Rut, gemeente. En met een vaderlijke vriendelijkheid stelt hij haar dan ook gerust. We kunnen dat lezen in vers 11. Daar lezen we, en nu mijn dochter, vrees niet, al wat gij gezegd hebt zal ik u doen. Want de ganse stad mijns volks weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. En dan gebruikt Boas een prachtig woord wat hier vertaald is met een deugdelijke vrouw. Boas gebruikt namelijk het woord wat we ook vinden in Rut 2 vers 1. Dat daar vertaald is met geweldig van vermogen. In het Hebreeuws staat precies hetzelfde woord. En daar wordt het van Boas gezegd. Dat Boas een man is geweldig van vermogen. En hier wordt gezegd. Rut, je bent een vrouw met veel kracht. Geweldig van vermogen. Door zo naar mij toe te gaan. En de ganse stad weet dat. Dus Boas die schuift dat niet opzij, hoe zij bekend staat. Maar dan komt hetgeen Boas te zeggen heeft. Nu dan, zegt hij, wel is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. En dat moet Rut goed horen. Want wat betekent dat? Heel eenvoudig, dat er een familielid is die eerste rechten heeft. Die eerder aan de beurt is. Misschien is Boas wel een achterneef. En dat die andere losser een neef is. Dat die dichter bij Naomi, bij Elimelech staat in de familielinie. En wat spreekt Boas daarmee uit? Rut, luister goed. Ik wil wel. Maar dat kan zomaar niet. Ik moet me ook houden aan de wet. Ik moet ook luisteren naar wat Mozes zegt. En daarom, er is een losser die nader is dan ik. Hoor je het? Kijk, daar ligt nou onderwijs in, gemeente. Als het gaat om de gang van een arm en een verloren zondaar naar Christus. De meerdere Boas, de hemelse bruidegom van zijn kerk, de losser van zijn volk, geliefden. Want gemeente, gelijk Boas gewillig is om Rut aan te nemen, zo gewillig is de meerdere Boas om die arme zoekende Ruts, die arme tobbers, die zondaren aan te nemen, geliefden. Om hen te verlossen van zonde en schuld. En de prediking doet ook niets anders dan om zondaren aan te sporen, de toevlucht te nemen tot Christus. Met al hun zonden en ongerechtigheden. Als een omkomende zondaar. De Heer Jezus, hij roept het zelf. Die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En daarom, wanneer een zondaar dan tot hem komt, met al zijn strijd en aanvechtingen, dan is dat het werk van de trekkende liefde des vaders. En dan zien ze in hem gewilligheid om hen te ontvangen. Dat is de belofte. Dat is de belofte van het heilig evangelie. Hoor je dat, geliefden? En misschien heb je ook wel zulke belofte gekregen. Dat je in die belofte zicht hebt gekregen door het geloof. Dat hij nou gewillig is om je Boas te worden. Om je losser te worden. Om je man te worden. Die bereidwilligheid. En dat je dierbaarheid in hem hebt gezien. En ook enige gepastheid en noodzakelijkheid. En dat je toch nog zo gemengd bent. Dat je toch denkt, en wat zal ik dan meenemen naar hem? En wat doet dan deze meerdere Boas in zijn wijsheid, in zijn profetische bediening? Hij schuift er wat voor. Niet om de deur dicht te doen, geliefde, maar dat is om onderwijs te krijgen. Wat schuift hij ervoor? Dat is Gods wet. Dat is Gods recht. Hij zegt, ja zeker, ik wil je lossen. Maar er is een losser nader dan ik. Er is iemand die de eerste rechten heeft. Die je allereerst opeist. En is daar die ziel dan nog nooit mee bekend gemaakt met die eerste losser, en dan bedoel ik het geestelijk. Heeft hij nog nooit iets van de wet gezien? Jazeker, want dat ga je ook in de eerste overtuigingen reeds gevoelen, dat de wet van je eist, zijt heilig, want ik ben heilig. En daar zit ook iets in van de gang van Rut, als zij naar Boas opgesierd gaat, zijt heilig, want ik ben heilig. En maar werken, en maar tobben, om de wet te bevredigen. En soms gebeurt het dat je wel eens adem schept, dat er nog doen aan is. Maar o, die geest der dienstbaarheid die elke keer weer tot vrezen leidt, geliefden. Waardoor je telkens weer op en neer gaat, heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en vrees. Dan denk je dat het weer eens gaat en dan is het helemaal niets met je. Maar je verstaat ten diepste niet wat het uiteindelijke doel van de wet is. Het doel van de wet is immers dat ik met alles aan een eind gebracht word. En in de dood terechtkom. Afgesneden word van alles van mijzelf. Ook van mijn tranen en van mijn uitreddingen en van de beloften die ik gekregen heb. Niet de zaak op zichzelf, want dat doet Boas ook niet. Boas die zegt wel wat er allemaal gebeurd is met Rut. Maar daar kan Rut het niet mee doen, geliefd. En daarom, wanneer dit gezegd wordt door Boas, er is een losser nader dan ik, dan moeten we daar onderwijs uit halen, wanneer wij maar één verlangen hebben, namelijk dat Boas, de meerdere Boas, de mijne wordt. Dan is er een ophouder. En dat is dat er aan Gods recht voldaan moet worden. En gemeente, de vrome godsdienst die begrijpt daar niks van, hoor. En degene die altijd maar zeggen, je moet geloven, je moet geloven, die verstaan daar niets van. Maar degene die dit geleerd hebben op de school van vrije genade, die verstaan daar iets van. Want dat is een tijd in je leven, dan bevind je je in niemands land. En dan is het van alle kanten donker van rondom. En dan is het van alle kanten de dood om je heen. En dan hoor je dat je Christus moet leren kennen. Maar voor je waarneming is Christus nog nooit zo ver geweest dan in zulke tijd. En toch is er zo'n sterke betrekking op hem, dat je niets anders doet dan schreeuwen in de binnenkamer voor God. Wat is dat toch, Heere? Wat is dat toch om hem te kennen? Hoe moet ik toch bij hem komen? Hoe moet ik toch met hem verenigd te worden? Je weet het niet. O, je zoekt wat af. Je gaat preken lezen, je gaat luisteren, want je moet bij hem komen. En alle raadgevingen volg je op, maar je wordt voor je waarneming, hoe langer, hoe eenzamer, hoe langer, hoe ellendiger. En je weet niet wat je doen moet, geliefde. Je voelt je als de Canaanese vrouw, die roept. Maar die gewoon afgewezen werd en teruggestuurd werd naar haar nood. En dat komt omdat er een nadere losser is dan ik. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, geliefden. Want Boas, die gaat verder praten met Rut. Die gaat een toezegging doen. We kunnen dat lezen in vers 13 tot en met 18. Boas begrijpt, nadat hij gezegd heeft dat hij bereid is om haar losser te zijn, maar dat er een nadere losser is, dat Rut die nacht niet meer naar huis kan. Het is midden in de nacht. Dat is veel te gevaarlijk voor deze arme weduwe. Nee, Boas die moet overnachten. Rut die moet overnachten bij Boas. En Boas die zegt dat dan ook. We kunnen het lezen in vers 13. Blijf deze nacht over. En voorts in de morgen zal het geschieden. Indien hij u lost goed. Laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen. Zo zal ik u lossen. Zo waarachtig als de Heere leeft. Leg u neder tot de morgen toe. Dus Boas die stelt daar gerust. Die zegt. Luister goed, morgenochtend ga ik direct aan de slag. Direct. En als hij zegt, nou ja, ik wil dat erfgoed wel van haar en ik wil dat erfdeel wel van Naomi, maar ja, ik wil haar niet. Als hij u dan verwerpt, dan neem ik je. Maar dan moet hij je wel verwerpen. Dan moet hij je niet aannemen. En als hij je verwerpt, dan neem ik je. Dan neem ik je zoals je bent, Rut. Met al je armoede. Met al je nood. En met al je dood. Dan zal ik je nemen. En ik zweer het je, zegt hij, dat ik dat echt zal doen. Want er staat zo waarachtig als de Heere leeft. Leg u neder tot de morgen toe. Ik zal het doen. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En ze stond op eer dat de een de ander kennen kon. Want hij zeide, het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Dus ze gaat er stiekem vandoor, geliefden. Zodat ze niet gezien wordt. Boas vindt dat ook goed, om praatjes te voorkomen. En dan zegt Boas in vers 15, doe de sluier maar even van je hoofd af en dan moet je hem uitspreiden. En stilletjes doet Boas daar 6 maten gerst op en rol het maar in je sluier en neem het maar mee naar huis toe, dan hebben jullie voorlopig genoeg. Om in leven te blijven. Weer datzelfde, dat onderhoudende leven van Boas. En zo kon ze thuis, geliefden, bij haar schoonmoeder. Dan zegt haar schoonmoeder, wie ben je, mijn dochter? En dan vertelt ze alles wat er die nacht gebeurd is, gemeend. En dat hij gezegd heeft, kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Als Naomi dat ziet en als Naomi dat hoort, gemeente, dan zegt Naomi, zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Want die man die zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleindigd hebben. Naomi ziet meer dan Rut. Reken daar maar op. Naomi ziet in alles. De bereidheid van Boas om de losser van Rut te zijn. En daarom durft zij te zeggen, zit stil mijn dochter. Nou moet je wachten, Rut, op de vervulling van de belofte. Want die man, Rut, die man Boas, zal niet rusten totdat hij zijn werk voleindigd zal hebben. Gemeente, hoeveel te meer geldt dit voor de meerdere Boas? Want er komt een wachtenstijd tussen de belofte en de vervulling van de belofte. Dat is die vreemde weg, die afsnijdende weg, dat die ziel ervan afgebracht moet worden. Om te proberen met de Heere Jezus in een soort contract te komen. In een soort overeenkomst. In een soort ruiling van Jezus. Als u nou mijn tranen neemt, mag ik u dan hebben. Als u nou mijn belofte neemt, mag ik u dan hebben? Als u nou mijn gebeden neemt, mag ik u hebben? Nee, nee, geliefde. In de weg van de vervulling van de belofte gaat de ziel in die wachtenstijd leren om afstand te nemen. Om er buiten gezet te worden. Om stil te zijn. Zoals Naomi dat zegt. Zit stil, mijn dochter. Want die man die zal niet rusten totdat hij zijn werk voleindigd heeft. Dat is het werk van de geest. De geest die gaat oefenen in het geloof. Dat weten ze niet wat dat is. Om het geloof te oefenen. En het is de Heilige Geest die dat leert. Voor een waarneming. Dan kunnen ze dat nog geen naam geven, geliefden. Maar het is toch wel geloven. Om te wachten, te hopen op die man, die meerdere Boas, die immers de volgende ochtend er al op uitgegaan is, om haar te lossen, zonder dat aan Gods recht tekort wordt gedaan. Kijk, en zo gaat het ook, geliefden, in de gang van een arm en een verloren zondaar die Christus als borg leert kennen, als losser leert kennen. De Heilige Geest die brengt dat naar binnen, hier in het hart, de noodzakelijkheid van die nadere losser. Hier van binnen, dat recht van God, geliefd. Dat ik het recht van God niet kan bevredigen met mijn tranen. Hoe zal dat uitpakken? Zal die andere losser, zal de wet zeggen, goed, ik neem dat erfgoed van die zondaar, ik neem dat erfdeel wel en ik neem hem of haar ook. Dat moet je eens eventjes op je in laten werken. Stel je nou eens voor dat de wet op je afkomt, ziel in ons midden. En die komt op je afvoeren. Echt waar. En zo ben je aan het tobben. Om die wet te bevredigen. Om die wet aan je kant te krijgen. En die wet die eist. Die wet die eist. Maar die wet die verwerpt. Die wet die verwerpt. Om aan Gods recht te voldoen. Zal dat de losser kunnen zijn? Zal de wet je losser kunnen zijn? Geliefden in ons midden. Met al je getop. Met al je tranen. Zou je op de een of andere manier je aannemelijk kunnen maken voor deze meerdere Boas voor Christus? Laat dat nou eens aan Christus zelf over. In die wachtenstijd. Aan Christus, dat is de man die niet zal rusten totdat hij het werk voleindigd heeft. Echt, dat is zo. En wat moet ik dan doen, zegt iemand? Dan moet je wachten, dan moet je stil zijn. En dat is een moeilijke tijd over de ziel. Dat is een tijd van angst. Dat is een tijd van aanvechting. Dat is een tijd waarin de binnenpraters en de buitenpraters de ziel bestormen. Want wat leeft er in het hart? Dat is de dood. Het omkomen. En dan kan een goede ouderling of een leraar, net als Naomi wel zeggen, zit stil mijn dochter. Maar dan zeg je, ja maar er is haast bij man. Het is omkomen. Het is voor eeuwig verloren gaan buiten hem. Zit stil mijn dochter. Voel je hoe moeilijk dat is? Voel je wat een tegenstrijdigheid dat het is? Voel je dat het dan nood is? Dat er dan iets gebeuren moet? Dat hij terug moet komen en toch geliefde, wanneer je in zulk een toestand verkeert, dan mag toch gezongen worden met Psalm 130. Hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. En ik hoop dat dat dan ook het gebed mag zijn. Zo doe hij ook aan mij. Amen. Om zo naar huis te gaan, met een toezegging van Boas, en aan de andere kant, met de wetenschap dat aan Gods recht voldaan moet worden. Leer het ons toch op de school van uw genade, Heere. Want zo wordt u de losser van uw kerk. Zo bent u in de tijd naar deze wereld toegegaan, om zo in de poort van het recht te bevredigen en het zo op te nemen voor die arme ruts, die arme zondaren, die nooit en te nimmer aan de wet kunnen voldoen, in tijd noch eeuwigheid, Heere, zelfs in de eeuwigheid niet. Zelfs in de eeuwige rampzaligheid niet. Om dan te leren, niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. Heere, ga met ons. Gij weet wat we daartoe ook nodig hebben. Breng ons vanmiddag ook weer in uw huis. Doe al het zondige van ons weg, Heere. Al het gebrekkige, ook in de prediking. En wilt u datgene wat van u is geweest, toch achtervolgen met uw onmisbare zegen. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Wij zingen van dat stil zijn met Psalm 62. En daarvan het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Het eerste van 62. zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.